Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 9 en daarvan het eerste en het tiende vers. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En ook het tiende vers, hij die uw naam in waarheid kent en wat er verder volgt. Wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna willen we zingen van het gebed des Heren, tweede vers, geheiligd worde uw naam. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 5, vers 13 tot en met 16... en hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 15. Schriftlezing voor deze middag is dus Matteüs 5, vers 13 tot en met 16... en Matteüs 6, vers 5 tot en met 15... naar de geloofsbelijdenis en het zingen van de berijming van het gebed des Heren, het tweede vers.
En eenieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Matteüs 5, de versen 13 tot en met 16. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. En dan hoofdstuk 6, vanaf vers 5 tot en met 15. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsten, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende bid uw Vader, die in het verborgen is, en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen de overdenking van het volmaakte gebed dat de Heer Jezus zijn discipelen geleerd heeft voortzetten. En we gaan luisteren naar zondag 47 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 47, daar wordt gevraagd: welke is de eerste bede? En het antwoord is: uw naam worden geheiligd, dat is: geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover zondag 47. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heren, wij hebben de verootmoedigende woorden van het oude leerboek zojuist gelezen. U hebt ons leren bidden met die woorden van het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. En mag dat deze middag ook ons gebed zijn. Dan zijn we in alles van u afhankelijk, Heere. Geef dat wij u recht mogen kennen. En laat de preek van deze middag ook daartoe een middel zijn. Geef dat wij u recht mogen leren kennen wanneer wij u nog niet echt kennen. En geef dat we u meer en meer mogen leren kennen wanneer we in beginsel kwamen tot de kennis van u. En door een wonder van uw opzoekende liefde en genade daartoe werden gebracht. Heren, maar geeft u ook dat wij vervolgens uw deugden mogen onderscheiden in alles wat u doet. In het werk van de schepping en van de onderhouding, van de verlossing, van de bekering, van de bewaring. In al die dingen leer ons om uw hand daarin op te merken. En geeft u dat er in ons hart een verlangen mag zijn om u daarvan de eer te geven. Om uw naam te loven en te roemen. En geeft u, Heere, dat ons leven gericht mag worden, geschikt mag worden tot eer van uw naam. Zo maken wij de zondagsafdeling die aan de orde van behandeling is aan het begin van dit ambtelijke gebed ook tot ons gebed. En wilt u geven dat dat gebed mag leven of mag gaan leven in ons hart. Heere, u kent ons zoals u ons hier hebt samengebracht of zoals we thuis meeluisteren. Bijzonder denken we aan hen die verhinderd zijn om onder uw woord op te komen, maar die toch met ons mogen meeluisteren, wil u aan hen denken in omstandigheden van ziekte, van moeite, van beproeving, en wilt u opzoeken met uw woord. Heren, wil aan ons denken zoals u ons hier vanmiddag samenbracht, met een heel verschillende levensgeschiedenis. In heel verschillende omstandigheden, misschien beladen met allerlei zorgen en moeite. Maar geeft u dat we deze middag samengekomen in uw huis, ongehinderd en ongestoord door afleidende gedachten, mogen luisteren naar uw woord. En wilt u doen wat wij mensen niet doen kunnen, wat een prediker ook niet doen kan, wat de een niet voor de ander kan doen, namelijk wilt u ons hart openen voor uw woord. En wilt u een krachtig werk doen vanmiddag. Heere, niets in ons dat dat verdient. En niets in ons dat dat maken kan. Maar onze ogen zijn aan de middag van deze dag op u geslagen. Om hulp, om gunst, om onverdiende genade van u af te smeken. Heren, u weet ervan wanneer de woorden van de prediking woorden zijn die we misschien lang geleden hebben gehoord. Wanneer we door allerlei omstandigheden al langer niet in de kerk en onder uw woord kwamen. Laat het vanmiddag niet alleen onvergetelijk zijn, omdat we dan na langere tijd weer in de kerk zijn. Maar wilt u boven alles geven dat uw woord ons hart mag treffen. Heren, wil u als die grote gezegende ruiter op het witte paard nog uitgaan en pijlen afschieten op harten van zondaren, pijlen gedoopt in uw eigen borgbloed, pijlen die een zondaar doen neervallen en op de knieën brengen, die een zondaar verwonden en die hem doen uitroepen, wat moet ik doen om zalig te worden, maar ook pijlen die toch daarop gericht zijn dat uw zaligheid uitgewerkt mag worden. Daar vragen we u om, Heere, schenk het vanmiddag ook onder ons. Wees met al uw dienaren die u zelf riep om uw woord uit te dragen. Stel ze tot zegen op alle plaatsen waar uw woord deze zondag verkondigd wordt. We bidden u voor zendelingen, voor evangelisten. We vragen van u of u de verkondiging van uw woord onder Israël wil zegenen. We bidden, Heere, of u met onze overheid en ons vorstenhuis wil zijn. Geeft u wijsheid en wat nodig is in de regering van ons land. Heere, wilt u heel bijzonder sterken hen die het moeilijk hebben, wier leven gekwetst is. Wilt u zijn met kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving, mensen die geen dak meer hebben boven hun hoofd, mensen die geen anderen hebben om zich heen die naar hen omzien. We bidden u of u het werk van Stichting Ontmoeting en andere hulpverlening wil zegenen. En of u ons ook een bewogen hart wil geven. Met mensen in nood, verder weg, maar ook dichtbij. Heren, wilt u zo aan ons denken? Wil zo ook aan ons land en volk denken en aan de stad waar we wonen? Of waar we in ieder geval deze middag in een kerkgebouw samen mogen komen? Wilt u ons bekeren? Wilt u geven dat een van de vruchten van de prediking van deze middag zal zijn dat wij persoonlijk de knieën mogen buigen, ook als we dat lange tijd niet gedaan hebben, en dat we mogen bidden om alles wat wij niet hebben en toch niet missen kunnen. Heere, denk zo aan ons en schenk ons wat nodig is in het luisteren, maar ook in het spreken. Wilt u geven helderheid van gedachten, helderheid bij het uitdragen van uw woord, bewogenheid, bovendien opening bij u vandaan. Schenk het, Heere, tot ere van uw naam, tot zaligheid van onze ziel, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En hoor ons om Christus wil alleen. Amen. Psalm 138, het eerste en het tweede vers willen we zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. En het tweede vers, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. 1 en 2 van Psalm 138. Er zijn deze zondag 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor hulpverlening in binnen- en buitenland. En de derde collecte, na het amen van de prediking, is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 86, het zesde vers willen we straks na de prediking zingen. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 86. Als ik soms koud en onwillig geworden ben om te bidden. Herkent u dat? Als ik soms koud en onwillig geworden ben om te bidden. Die woorden schrijft de bekende reformator Maarten Luther in een boekje dat hij in 1535 richt tot een man die aan hem vroeg, maar hoe moet ik eigenlijk bidden? En wat doet Luther dan? Dan gaat hij niet vanuit een ivoren toren als de dominee adviezen geven aan een man die het niet kan terwijl hij het wel kan. Maar dan gaat hij naast die man zitten. En dan is een van de eerste zinnen die hij schrijft, als ik soms koud en onwillig geworden ben om te bidden. Ja, maar wat doet Luther dan? Als dat zo in zijn hart is. Wel, zegt Luther, dan neem ik een psalmboek met een catechismus achterin. Want die was er in de tijd van Luther ook al. Al was dat een andere catechismus. Maar het was ook een catechismus die ging over de wet en over de geloofsbelijdenis en over het Onze Vader. En Luther zegt, dan neem ik die catechismus en dan zoek ik een kamertje op. Of ik ga naar de kerk met andere mensen. Want in de tijd van Luther was er iedere dag dienst. En dan ga ik hardop de wet lezen. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik hardop de geloofsbelijdenis, de 12 artikelen lezen. En nadat zo de wet in mijn oren heeft geklonken, die bekende woorden, die Maarten Luther natuurlijk uit zijn hoofd kon opzeggen, die ons ook heel bekend in de oren klinken, als vervolgens ook het evangelie in de 12 artikelen heeft geklonken, Luther zegt, dan doe ik een eenvoudig gebed. En dan zeg ik het Heere, ik ben een onwaardige zondaar, ik ben het niet waard om voor u te verschijnen in het gebed. Zeker niet als ik let op wie ik ben en als ik let op wat er omgaat in mijn hart. Maar u hebt geboden dat men u bidden zal. En op grond van dat gebod en met de woorden die u mezelf geleerd hebt, kom ik in het gebed tot u. En dan schrijft Luther, en ga dan maar het Onze Vader bidden. Zin voor zin en voeg er maar aan toe allerlei gedachten en noden en vragen die u zelf hebt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En dan allerlei vragen die met dat eerste gebed te maken hebben. Uw naam worden geheiligd. Laat dat zo mogen zijn in mijn leven. Enzovoort. Zo gaf Luther gebedsonderwijs. En als u, als jij in je eigen leven precies hetzelfde tegenkomt, als je koud en onwillig geworden bent, of nog altijd koud en onwillig bent, doe maar hetzelfde als wat Maarten Luther deed. Ga de wet van de Heere maar voor jezelf zachtjes oplezen of opzeggen. En de geloofsbelijdenis. En vraag dan toch maar of de Heere je een gebed geven wil. En gebruik de woorden van dat volmaakte gebed dat de Heer Jezus zelf heeft geleerd, om daar je eigen vragen aan toe te voegen. En zo ook de catechismus te volgen, want de catechismus doet eigenlijk niet anders. Ze haalt de woorden van het volmaakte gebed aan, maar ze breidt ze ook uit. En ze gaat ze als het ware ook uitwerken. En deze middag willen we met de hulp van de Heere letten op de eerste bede. Uw naam worden geheiligd. En wat ons oude leerboek over dat gebed zegt. We schrijven boven de preek. Uw naam worden geheiligd. Dat is allereerst het gebed van een geestelijke bedelaar. Kijkt u maar naar antwoord 122. Geef ons dat wij uw recht kennen. Dat is in de tweede plaats het gebed van een geestelijke zanger. Geef ons dat wij u in al uw werken roemen en prijzen. En dat is in de derde plaats het gebed van een geestelijke boogschutter. Slot van antwoord 122. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten. Dat is beeld van een boogschutter. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Uw naam wordt geheiligd. Dat is het gebed van een geestelijke bedelaar. Dat is het gebed van een geestelijke zanger. En dat is het gebed van een geestelijke boogschutter. En de Heere, maak ons, u en mij, voor het eerst of steeds meer tot zo'n geestelijke bedelaar. Tot zo'n geestelijke zanger. Tot zo'n geestelijke boogschutter. Allereerst ontmoeten we in de uitleg van de eerste bede een geestelijke bedelaar. Want de eerste bede wordt zo uitgelegd. Uw naam worden geheiligd, dat is geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Laten we eerst nog heel kort nadenken over die woorden uw naam worden geheiligd. We moeten die woorden goed begrijpen. En het eerste wat ik er met nadruk over zou willen zeggen is, we hebben hier te maken niet met een mededeling, maar we hebben te maken met een wens, met een vraag, met een gebed. Er staat niet, uw naam wordt geheiligd, maar er staat, uw naam worden geheiligd. Dat staat daar in de wensende vorm. Dat staat daar als een vraag. Heere, laat het zo zijn dat uw naam geheiligd wordt. En met uw naam, daarmee wordt ten diepste niemand minder bedoeld dan de Heere zelf. De naam van God is in het Oude Testament op verschillende plaatsen een aanduiding voor God zelf. Wel, dat is ook wat hier bedoeld wordt in dit eerste gebed. Uw naam worden geheiligd, dat betekent, Heere, laat u geheiligd mogen worden. En dan verdient ook dat volgende woord, geheiligd, even onze aandacht. Want wat betekent dat? Geheiligd, dat betekent hier zoveel als heilig geacht, geëerd, geprezen, erkend worden. Wel, dat is de vraag van de bidder aan het begin van het Onze Vader. Heere, laat het zo mogen zijn dat u zelf geprezen wordt, geëerd wordt, als heilig beschouwd wordt en heilig geacht wordt in mijn leven. En als de catechismus dat dan gaat uitwerken, dan is het eerste wat de opstellers schrijven, dat is, geef ons dat wij uw recht kennen. Ziet u hem daar zitten, die bedelaar die zijn hand ophoudt en die zegt, Heere, geef, geef ons dat, dat wij u recht kennen. Dat is dus het eerste wat nodig is. Dat is ook het eerste wat opgesloten ligt in dit volmaakte gebed. Een gebed om de rechte, om de ware kennis van God. En als we daar even bij stilstaan en ons afvragen, wat is die rechte kennis van God? Ja, dan is dat meer dan maar een besef dat God er is. Dat komen wij ook vandaag de dag natuurlijk bij heel veel mensen tegen. Een besef dat God er is. Of wat je dan van veel mensen hoort, dat er iets goddelijks is of iets hogers is. Er moet toch iets zijn achter de zichtbare dingen. Er moet toch iets zijn na de dood, zeggen de mensen dan. En vaak krijgt dat ook nog wel iets concreets. Het besef dat er een God is die de dingen geschapen heeft. Dat is een besef dat God zelf heeft ingeschapen in de harten van mensen. Dat is een besef dat ook gevoed wordt door alles wat we om ons heen zien in de natuur. Want het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar dat is niet de rechte kennis van God. Ook al komen wij wanneer we zo om ons heen kijken en wanneer we zo wat naar de natuur kijken, bepaalde indrukken tegen van hoe God gewerkt heeft en wie hij is, toch blijft de kennis van God op grond daarvan heel flauw, heel vaag. Een vaag besef van wie God is. En daarom heeft de bekende reformator Johannes Calvijn terecht gezegd, tot het woord moet men komen voor de kennis van God. Wij hebben het woord van God nodig om kennis van God te ontvangen. Wij hebben het nodig om dat woord te lezen. Wij hebben het nodig om naar de prediking van dat woord te luisteren. En we hebben het nodig om daar het gebed aan te verbinden. Heere, geeft u dat ik u door uw woord en vanuit uw woord mag leren kennen. Het is belangrijk, jonge mensen, om bezig te zijn met het woord van God. Het is belangrijk om dat woord voor jezelf te lezen. Het is belangrijk om dat woord voor jezelf ook te onderzoeken. Om vragen te stellen aan dat woord en de antwoorden op die vragen ook te zoeken in Gods woord. En het is een zegen als je de Bijbel leest. Het is een zegen als je met een stukje belangstelling naar de kerk mag komen of naar de catechisatie mag komen. En toch, als we vanmiddag vragen, is dat de rechte kennis van God? Dan moeten we toch eigenlijk zeggen, en ik denk dat we het allemaal ook wel aanvoelen, er is meer nodig dan dat. Het is een zegen om vanuit het woord van de Heere bepaalde kennis te verkrijgen over wie God is. Maar wij hebben het nodig dat de Heilige Geest dat woord heiligt aan ons hart. Dat de Heilige Geest ons verstand verlicht. Dat de Heilige Geest als de innerlijke leermeester ons vanuit dat woord echte, of zoals de catechismus het hier zegt, rechte kennis van God geeft. En waar gebeurt dat ten diepste? In de echte bekering. In de echte bekering krijgt een mens een totaal ander zicht op God dan dat hij tot nog toe had. Wat je met je verstand hebt geleerd, en dat is nodig en dat is goed, over het feit dat God almachtig is en dat God alwetend is, dat God barmhartig is en langmoedig, geduldig, dat God rechtvaardig is en dat God heilig is. Wat je wist met je verstand, maar als de Heilige Geest het woord toepast aan je hart, dan wordt dat werkelijkheid. Dan ga je er echt iets van zien dat God zo is. Dan ga je daar ook iets van bevinden, iets van ervaren, iets van beleven dat God zo is. Dan krijg je echt met God te doen. Met God te maken in je leven. Dan treedt God als het ware als de levende God vanuit zijn woord je leven binnen. En dan gaat hij iets bekendmaken van wie hij is, van zijn eigenschappen, van zijn deugden. En dat is nodig. En dan zijn we weer bij wat er hier aan het begin van 122 staat. Geef ons dat wij uw recht kennen. Dat is nodig als we nog onbekeerd zijn. Dat dit ons gebed wordt, Heere. Wilt u mij bij alles wat ik weet en wat ik niet weet. Maar wilt u me dit leren? Wilt u geven dat ik u recht mag leren kennen? Daar hoef je niet een bepaald niveau voor te hebben. Daar hoef je niet een bepaalde opleiding voor gevolgd te hebben. Dat kan de Heere nu schenken aan een ieder van u. Rechte kennis van God. Dat kan de Heer ook geven aan iemand die ernstig verstandelijk gehandicapt is. Rechte kennis van God. Maar we hebben het allemaal nodig. Dat is het eerste. Dat is ook het eerste wat dus meeklinkt in het gebed dat de Heer Jezus geleerd heeft. In het Onze Vader, geef dat we u recht leren kennen. Maar dat is ook na ontvangen genade nodig. Laten we even letten op de plaats waar dit gebed behandeld wordt in de catechismus. De catechismus is verdeeld in drieën: ellende, verlossing, dankbaarheid. En in dat derde stuk van de dankbaarheid, gaat het dan uiteindelijk over het gebed. Het gebed dat genoemd wordt het voornaamste stuk, het voornaamste onderdeel van de dankbaarheid. En in dat gebed wordt dan als eerste dit gevraagd. Geef dat wij u recht kennen. Dus wat is een dankbaar mens in het licht van ons leerboek? Dat is een mens die dit gebed kent. Wij denken bij dankbaarheid doorgaans aan andere dingen, maar dat is allereerst een mens die dit gebed kent. Geef dat wij u recht leren kennen. Dat is een gebed vanuit de ootmoed. Dat is het gebed van een bedelaar om licht en om wijsheid, omdat hij in zichzelf een dwaas en een onwetende is. Want dat ligt natuurlijk opgesloten in dit gebed. Als ik bid, Heere, geef dat ik u recht mag leren kennen, ja, dan ligt daar de belijdenis in opgesloten. Heere, ik ben zo dwaas. Ik ben zo onwetend. Vanuit mezelf ken ik u niet. Ik heb uw geest en de leiding van uw geest zo nodig, opdat ik u mag leren kennen. Maar Heere, wilt u uw woord en de prediking van uw woord gebruiken om me dat te leren? Daar ligt ook het verlangen in van de liefde. Heere, mag ik u meer en meer leren kennen? Het is een voorbeeld wat vaak gebruikt is. Het is ook een voorbeeld dat maar tot op zekere hoogte opgaat, omdat het gaat over mensen onderling. Maar als er nu echte liefde mag komen tussen een jonge man en een jonge vrouw, dan hoort toch bij die liefde ook dat je elkaar, ja, eerst leert kennen, maar ook steeds meer leert kennen. En dat het je verlangen is om de ander steeds meer te leren kennen. En dat je daar eigenlijk ook nooit in uitgeleerd raakt. Want steeds zijn er nog weer nieuwe dingen te leren kennen van de ander. Wel met eerbied gesproken, maar zo is het in het geestelijke leven ook. Als een zondaar tot bekering komt en er komt in zijn hart een liefdesbetrekking op de Heer, dan komt er ook een verlangen om hem te leren kennen. Meer en meer. Dat is het eerste. Een geestelijke bedelaar. Geliefde gemeente, we stellen ons vanmiddag deze vraag. Zijn wij zo'n geestelijke bedelaar? Is dit jouw, mijn gebed? Is dit allereerst de vraag die wij stellen in de binnenkamer? Heere, mag ik u recht leren kennen? Leert u mij? Onderwijst u mij? Gaat u mij voor met het licht van uw geest? Is dat uw gebed? Want het wonder is dat de Heere zulke bidders nog horen wil. Dat de Heere zulke bidders nog verhoren wil. U hebt dat verhaal misschien wel eens gehoord over dat jonge meisje in Schotland. Dat dienstmeisje. En de dominee die zag haar op een zeker moment toen hij op reis was in een van de huizen die hij bezocht. En waar hij sprak stond dat dienstmeisje mee te luisteren. En dat meisje was nergens bij opgevoed en die wist van niets. Maar ze luisterde toch aandachtig. En toen zei die dominee tegen dat meisje: dan moet je mij beloven dat je één ding doet voordat je naar bed gaat. Iedere avond moet je maar vragen: Heere, leert u mij mezelf kennen? En als je dat nou trouw gedaan hebt, dan krijg je de volgende keer dat ik hier kom een beloning. En dat meisje ging vragen: Heere, leert u me mezelf kennen? En ze deed dat trouw iedere dag. Toen kwam die dominee na een paar maanden of misschien nog wel wat langer weer terug. En toen zag hij dat meisje en toen zei hij: en heb je het gevraagd? Heb je gebeden? En dat meisje dat knikte. Toen haalde die dominee een paar pond uit zijn zak en hij zei: kijk eens, hier heb je geld, hier heb je je beloning. En toen schudde dat meisje haar hoofd en toen zei ze: die beloning hoef ik niet, want ik heb wel gebeden, maar de Heer heeft ook het gebed verhoord. En de Heere heeft me mezelf laten leren kennen. En ik heb iets gezien van wie ik zelf ben. En dominee, het valt niet mee. Want ik zie mezelf als een zondaar, als een zondares tegenover de heilige God. Toen zei die dominee: nou moet je ook maar iets anders gaan vragen. En dan moet je maar gaan vragen: Heere, mag ik nu u leren kennen? En dat deed dat meisje weer, even eenvoudig als dat ze het al die andere keren had gedaan. En de Heere verhoorde ook dat gebed. Dat meisje mocht iets leren kennen van wie de Heere was, maar ook van wie de Heere wilde zijn voor een zondares als zij was. Laat dat, jonge mensen, als je niet weet hoe je bidden moet, laat dat, kinderen, ook maar je gebed zijn. Voordat je slapen gaat: Heere, mag ik mezelf leren kennen? Heere, mag ik u leren kennen? We gaan verder luisteren naar de catechismus. Allereerst ontmoeten we een geestelijke bedelaar. Maar in de tweede plaats ontmoeten we ook een geestelijke zanger. En dat moet u goed opvatten. Daarmee bedoel ik niet dat er een poosje is dat zo iemand een geestelijke bedelaar is en dan heeft hij de bedelstand achter zich gelaten en dan wordt hij lid van het koor, om zo te zeggen. Zo staat het er ook niet in de catechismus. Er staat, geef ons ten eerste dat wij uw recht kennen. En dan, en dan mag u aanvullen, geef ons ten tweede dat wij u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Dus die geestelijke bedelstand doortrekt heel dit gebed. De geestelijke zanger over wie het in deze zondag ook gaat, is tegelijkertijd nog steeds een geestelijke bedelaar. Iemand die niet meedeelt en tegen de Heere zegt, Heere, wij roemen en prijzen u nu. Maar iemand die nog steeds vraagt, geef ons dat wij u heiligen, roemen en prijzen. Boven die geestelijke bedelstand komt Gods kerk hier op aarde nooit uit. Maarten Luther schreef kort voor zijn dood op een papiertje en het werd na zijn sterven als een van zijn eerste woorden gevonden. Weerziend bedelaar, wij zijn bedelaars. En hij schreef er nog achteraan, hoc est verum, dat is waar, amen in het Latijn. Wij zijn bedelaars. Kent u dat bedelende leven? Dat de hand ophouden bij de Heere, die nimmer beschaamt degene die het van hem verwachten. Maar dan gaan we ook dat tweede gedeelte lezen. Hoe staat het er? En u in al uw werken heiligen, roemen en prijzen. Het gaat hier over alle werken van God. Neemt u dat maar heel breed. Het gaat over het werk van de schepping. God die alle dingen geschapen heeft. Het gaat hier over het werk van de onderhouding. God die zorgt voor zijn schepping. En die zijn schepping die deze wereld draagt tot op de dag van vandaag. En verdraagt. Het gaat over het werk van de verlossing dat God gedaan heeft. God die zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. En die zijn geest heeft uitgestort. Het gaat over het werk van de bekering. God die zondaren opzoekt in hun nood en in hun ellende. Die hen onderwijst, die hen brengt tot bekering. Die hen brengt tot het leven vanuit de dood. Het gaat over het werk van zijn bewaring. God die zijn kerk draagt en met hen is tot het laatste der dagen. Al die tijd. Al die werken. Heel breed. En nu staat er in de catechismus, geef dat wij u in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk helder schijnt, zouden wij zeggen. Dus in al die werken van de Heere, het werk van de schepping, het werk van de verlossing, het werk van de bekering, in al die werken schittert wezen van God. In al die werken schitteren de eigenschappen van God. Daar schittert Gods almacht, dat hij alle dingen kan die hij wil. Daar schittert Gods wijsheid. En wat schittert die wijsheid in zijn schepping? Wat schittert die wijsheid in de verlossing? En wat schittert die wijsheid in de bekering van zondaren. Daar schittert, zegt onze catechismus, zijn goedheid. Al blijkt die goedheid niet heel bijzonder in het feit dat de Heere ons nog draagt. Dat hij ons nog spaart, dat we er nog mogen zijn. Blijkt die goedheid niet het meest in de bekering van zondaren. Zijn goedheid schittert daarin. En nog een vierde eigenschap, zijn gerechtigheid. Ja, dat ook. Ik kan dat niet heel uitvoerig uitwerken, maar als de Heere een zondaar tot bekering brengt, dan doet hij dat toch altijd zo, dat dat niet buiten zijn recht omgaat. Als God een zondaar vergeving schenkt van zijn schuld, dan doet hij dat toch zo dat hij die zonde wel voor ogen stelt. En dat hij een zondaar wel voor zijn gericht daagt. En dat hij hem daar gaat leren hoe de straf die ons de vrede aanbrengt op Christus aangekomen is. En dat hij in het gericht van God werd gesteld. Zijn gerechtigheid schittert in al zijn werken, maar opnieuw heel bijzonder in het werk van de bekering. Gods kerk wordt zalig, zegt een oude uitdrukking, op rechtsgronden. Op gronden van recht en van gerechtigheid. Gods gerechtigheid blijft gehandhaafd. En de zondaar leert die gerechtigheid aanbidden en toevallen en ervoor buigen. Maar die wordt ook door die gerechtigheid van Christus zalig. Zijn gerechtigheid, zijn barmhartigheid, nog een eigenschap van de Heere, dat diepe woord dat iets aanduidt van dat liefdesvuur dat brandt in het hart van de Heere, waardoor hij zondaren zalig maken wil. God is barmhartig. En dan een laatste woord dat de catechismus noemt, Gods waarheid. U mag ook lezen Gods trouw. Dat hij zijn woord houdt en dat hij zijn woorden waar maakt. Wel, al die eigenschappen, ze schitteren in de werken van de Heere. En u en ik. En als u het niet geloven wil, dan blijf ik maar bij mezelf vanmiddag en ik ben er blind voor. Ik zie helemaal niets schitteren. Ik zie helemaal niets klaar schijnen. En nu gaat de opsteller van de catechismus in dit prachtige antwoord vragen. We gaan terug naar de hoofdlijn. Geef dat wij u in al uw werken, waarin die deugden, die eigenschappen van u zo schitteren, dat wij u heiligen, roemen en prijzen. Die drie woorden, die ga ik alle drie even uitleggen, want die staan er niet voor niets zo. De vraag is om te beginnen, Heere, geef dat ik u in al uw werken mag heiligen. Dat betekent, geef dat ik die eigenschappen van u mag zien. Dat mijn ogen geopend worden voor uw deugden. Dat ik dat stralende, schitterende van uw deugden wel mag gaan zien. Dat ik u erin mag herkennen. Dat ik u erin mag erkennen. Dat ligt er allemaal in. Dat om te beginnen. En dat is ook allereerst nodig. Laat ik maar een heel gewoon voorbeeld nemen. Het is straks weer voorjaar als de Heer het geeft. En dan lopen wij op een bepaald moment een keer door het veld of door het bos als we dat nog kunnen. En dan kijken we zo eens rond en dan horen we prachtig die vogels weer zingen. En dan zien we de bloemen langzaam weer bloeien en de bloesem en prachtig. Mooi, jawel. Maar wat is het nodig om verder te zien? Wat is het nodig om God daarin te... Ik gebruik opzettelijk even het woord van de catechismus. Om God daarin te heiligen. Om te zien... Zijn macht brengt dit alles tevoorschijn. En door zijn wijsheid wordt elk jaarseizoen tot stand gebracht. En zijn goedheid is het dat er weer bloesem uitbot. Dat de vogels weer zingen en dat de zon weer opgaat. Dat is allemaal onverdiend. Dat is zijn goedheid. Dat is ook nog zijn algemene barmhartigheid. Uw naam worden geheiligd betekent ook, Heere, open mijn ogen dat ik dat zien mag. Geeft u dat ik uw goede hand in deze dingen mag zien. Dat ik uw macht erin mag zien. En dan niet alleen in het werk van de schepping, maar vooral ook in het werk van de verlossing. Dat God zijn Zoon heeft gezonden naar deze wereld, naar de duisternis van deze wereld, naar het graf van Lazarus, om nog even te verwijzen naar de preek van vanmorgen. Naar mensen gedompeld in ellende, naar mensen die gekozen hebben voor het loon op de zonde, dat is de dood. Dat Gods Zoon zo diep wilde afdalen en zelf die gang wilde maken naar Golgotha. En wilde sterven en zijn leven wilde geven. Heere, geeft u dat ik uw macht en uw wijsheid en uw goedheid en uw barmhartigheid en uw gerechtigheid daarin mag zien. Dat ik het mag herkennen. Dat ik het mag erkennen. Opnieuw, dat is dus een gebed dat nodig blijft. Ook nodig blijft in het leven van iemand die door genade iets van deze dingen mag kennen. Heere, ontdek mijn ogen, opdat ik de wonderen van uw evangelie aanschouw. En dat ik u dan ook mag roemen en mag prijzen. Dus dat is de tweede. Het eerste, geestelijke bedelaar. Tweede, een geestelijke bedelaar die tegelijkertijd een geestelijke zanger is geworden. En die het zegt, Heere, geeft u mij licht, opdat ik zien mag uw goedheid, uw genade, uw macht, uw wijsheid. In alles wat u doet, in het werk in de schepping, in het werk van uw genade. Opdat ik het erkennen mag en opdat ik u mag gaan roemen en mag gaan prijzen. Dat ik u de eer mag gaan geven. Doet u dat wel eens? In de binnenkamer. Wat is het een wonder als een mens dat mag gaan doen. God roemen en prijzen. Van nature, gemeente, zijn we dat allemaal verleerd. Zijn we dat in Adam verleerd. Adam had dit gebed niet nodig in het paradijs en de staat der rechtheid. Die roemde God en die prees God. Die erkende en herkende Gods hand ook in alle dingen. Wat moet dat geweest zijn? Hè? Dat Adam rondkeek en Eva rondkeek. En dat ze zo in alles Gods macht en Gods goedheid en Gods wijsheid zagen. En dat ze onophoudelijk in volmaakt zuivere tonen een lied zongen ter ere van de God die hen geschapen had. Dat ze zich in God hebben verblijd. Maar de mens is van een godlover een eerover geworden. Dat is ons bestaan geworden in de zonde. Geen mensen die de eer van God bedoelen, maar die onze eigen eer bedoelen. Kan zelfs nog gebeuren wanneer we zingen of wanneer we preken. Of wanneer we bidden. Dat het ons eigenlijk gaat om eigen eer. En nu kom ik toch een bidder tegen. In zondag 47 die zegt, Heere, geeft u me dat ik u in al uw werken mag heiligen en mag roemen en mag prijzen. Daar zorgt de Heere zelf voor. Hij zegt het bij monden van Jesaja, dit volk heb ik mij geformeerd, het zal mijn lof toch gaan verkondigen. En dan allereerst in de binnenkamer, want daar is het toch allereerst dat God de eer moet gaan krijgen. Dat God geprezen wordt. En dan moet u bij dat roemen en prijzen van de Heere dus niet denken aan allerlei optochtelijkheden. Aan allerlei demonstraties. Maar dan moet u eerst maar denken aan een arme zondaar, een arme zondares die neerknielt in de binnenkamer en die zich toch verliezen mag in het bewonderen van de Heere. En die het vanuit de volheid van zijn hart mag zeggen: Heere, wat heb u dat toch goed gedaan? Wat heb u dat toch goed gedaan? Wat heb u dat toch goed gemaakt als schepper? Wat heb u dat toch wonderlijk gedaan, Heere, dat u uw zoon naar deze wereld gezonden hebt en dat hij de straf wilde dragen en dat hij uw eer teruggeeft. Wat is dat toch een wonder en wat hebt u zichzelf daar toch groot in gemaakt? En dan mag u gerust ook denken aan iemand die zo vanuit de verwondering opstaat en die zingt tot eer van de Heere en wiens hart vol is van vreugde in God. Maar ook van verwondering, want het echte loflied in deze wereld stijgt altijd op vanuit de diepte. Dat kent altijd iets van de verwondering. God houdt zich nog bezig met, laat zich nog in met een mens als ik ben. God heeft nog een weg van verlossing uitgedacht voor zo'n mens als ik ben. En nou is het belangrijkste en het grootste in ons leven toch dat we dit lied mogen gaan leren zingen als een geestelijke zanger over onze eigen bekering. En over de genade in ons eigen leven. Dat we daarin Gods almacht, Gods wijsheid, Gods goedheid, Gods gerechtigheid, Gods barmhartigheid mogen gaan erkennen en mogen gaan prijzen. Kunt u, gemeente, nog meekomen? Kunt u nog neerknielen naast de bidder van zondag 47? Het is hoog, aan de ene kant is het hoog, maar aan de andere kant is het toch ook heel diep en ook weer heel dichtbij. Het is het gebed van een arme bedelaar. Heere, geef me een lied om te zingen tot uw eer. Geef me een hart om dat lied te mogen zingen met mijn hart. En één is er die dit gebed volmaakt gebeden heeft. De Heer Jezus Christus. Uw naam worden geheiligd. Heel zijn gebedsleven was allereerst daarop gericht. En als een arme zondaar dit gebed mag leren en dit gebed mag beoefenen, dit lied mag gaan zingen, dan is het altijd vanuit hem. En dan kan het soms in de grootste smart, in de grootste tegenheid. Ik denk aan Job, die was alles kwijtgeraakt, menselijk gesproken. Zijn bedrijf, zijn kinderen, de steun van zijn vrouw. Zijn gezondheid. Dan zit hij daar op die puinhoop. In de diepste ellende. En zijn vrienden begrijpen hem ook niet. En die leggen hem ook nog een last op. En dan hoor ik Job toch zeggen: de Heere heeft gegeven. Ziet u hoe Job de hand van de Heere mocht herkennen in de dingen. De Heere heeft genomen. De naam des Heren, zij gelooft. Dat heeft Job alleen kunnen zeggen vanuit Christus. Dat heeft Job alleen kunnen zeggen vanuit degene die nog komen moest. Maar die de eer en de lof van zijn vader volkomen op het oog had. Geestelijke zangers, gemeente, zijn we dat door genade zo geworden. Daar heeft de Heere wel recht op. De Heer heeft ons gemaakt om te zingen. Adam en Eva zongen in het paradijs, storenloos. Maar het loflied is verstomd. En wie heeft er in zijn hart pijn en verdriet van en zegt, Heer, ik kan dat lied niet meer zingen. Zoals ik dat wel zou moeten en zoals u het wel waard bent en recht op hebt. Predik ik u vanmiddag ook een Heer Jezus Christus die dat lied volkomen heeft gezongen. Die de lofzang zelfs in de nacht van zijn lijden gezongen heeft. En die dat lied ook gezongen heeft in plaats van zijn kerk. En dat lied wil gaan laten weer klinken in het hart van zijn kinderen. En dan stijgt de weerklank van dat lied op uit hun hart tot God, vanuit hem. Geestelijke zangers. Onze laatste gedachte, geestelijke boogschutters. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Dat is het beeld, ik zei het u al, van een boogschutter. Een boogschutter die zijn pijlen schikt. Dat betekent die ze heel zorgvuldig op de goede plaats legt. En die vervolgens richt op zijn doel. En u zegt antwoord 122. Geef dat wij heel ons leven, gedachten, woorden en werken, zo schikken als een pijl. En zo richten als een pijl. Op wat voor doel? Slot van 122. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Heere, geef dat mijn leven tot uw eer mag zijn. Dat mijn leven een pijl mag zijn gericht op dat doel. Dat ik mijn leven zo doelbewust mag schikken en mag richten. Wij kunnen, en opnieuw ik geen gedachten naast u zitten, maar wij kunnen zo gedachteloos en zo onbewust leven. Zo voortglijden van de ene dag in de andere. Maar is dit al eens uw gebed geworden, Heere, geef dat mijn leven als een pijl gericht mag worden op uw eer. Om dat doel te bereiken. Dan maakt de catechismus dat heel concreet. Dan staat er dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken. De gedachten. Als je 's ochtends wakker wordt. En je gedachten beginnen weer te malen. Heere, geef dat mijn gedachten gericht mogen worden op uw eer. Dat mijn denken mag beantwoorden aan uw eer. Of als je gedachten overdag overal heen zwerven, alle kanten op, en je aan van alles denkt, tot in de kerk toe. Heere, geef dat mijn gedachten als een pijl gericht worden op uw eer. Dat is ten diepste de betekenis van uw naam worden geheiligd. En dan ook mijn woorden. Catechismus gaat over het leven van alle dag. De woorden die ik spreek als ik van de week naar een verjaardag ga. De woorden die ik spreek als ik op mijn werk ben. De woorden die ik spreek als ik thuis ben in het gezin. De woorden die ik spreek met mijn collega of met mijn vrienden. Of de woorden die ik app naar een ander. Geef dat mijn woorden, net zoals een pijl gericht is op het doel, geschikt en gericht mogen worden tot eer van uw naam. En mijn daden, wat ik doe. Dus het eerste gebed, uw naam worden geheiligd, heeft ook te maken met alles wat we doen. Dat heeft ook te maken met uw werk. Dat heeft te maken met je relatie. Dat heeft te maken met uw huwelijk. Dat heeft te maken met uw vrije tijdsbesteding. Dat heeft te maken met onze hobby's. Dat heeft te maken met onze gezelligheid. Geef dat al mijn daden als een pijl gericht mogen worden op uw eer. En dat uw naam om mijnentwil en om onzentwil niet gelasterd wordt, maar geëerd en geprezen. Ziet u, gemeente, hoe dicht dit gebed ligt bij de wet? Want hier wordt gevraagd: Heere, wilt u geven wat u in uw gebod geëist hebt, gevraagd hebt? Het gebed is als het ware een antwoord op het gebod. Ik denk ook dat Maarten Luther daarom, als hij koud en onwillig geworden was om te bidden, eerst begon met de wet van de Heere te lezen. In de hoop dat het gebod ging afsnijden en schuldig ging stellen. En zou uitdrijven tot een hartelijk gebed tot de Heere om deze dingen. En als we zo de inhoud van dit gebed met elkaar even overdacht hebben vanmiddag, dan vergaat het u misschien zoals het mij vergaat. Dan kan zo'n gebed je alleen maar met schaamte vervullen, toch? En dan moeten wij zeggen: Heere, hoe arm is toch mijn gebedsleven? Hoe arm is toch mijn leven? Hoe vaak bedoel ik uw eer niet? Hoe vaak is mijn leven zo heel anders dan die pijl op de boog van de boogschutter? Hoe vaak wandel ik mijn eigen belangen en mijn eigen eer niet achterna? Bedien me vanuit de Heer Jezus Christus, die dit gebed niet alleen geleerd heeft, maar die de verhoring van dit gebed ook verdiend heeft. En die dit gebed door zijn genade en door zijn geest wil uitwerken in het leven van jongeren onder ons, in het leven van de ouderen, van de alleroudsten onder ons, maar nooit buiten dit gebed om. Uw naam worden geheiligd. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord dat deze middag opnieuw mocht klinken. We hebben iets gehoord van de diepe betekenis van dat gebed. Uw naam worden geheiligd. En Heere, wilt u ons hart brandende maken voor de eer van uw naam. Geef ons de gestalte van een geestelijke bedelaar, van een geestelijke zanger en van een geestelijke boogschutter. Doe genadig verzoening over al het zondige wat er was in ons woord, in ons spreken, in ons denken, in ons bedoelen. Maar zegen het goede dat van u was. En Heere, breng ons ook volgende week weer samen als gemeente sterk en zegen dan ook onze vriend en broeder dominee Kievit, die de gemeente hoopt te dienen. Wilt u de vervolgcategorisatie van aanstaande woensdag en ook de categorisatie en de belijdeniscategorisatie zegenen? Geef u ons wat nodig is in deze pas begonnen week, ook als er moeite en zorgen zijn. Heere, wilt u ons geven dat we uw naam mogen aanroepen in al die omstandigheden. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 72, het tiende en het elfde vers zijn de slotzang. 72, 10 en 11. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.